U mag in uw Bijbels gaan naar Efeze hoofdstuk 3 en ik ga nog niet de tekst in, maar ik lees het wel. Ook vandaag zitten wij, en u heeft dat gezien in het schema. Het preekschema is een beetje luchtig vandaag. Ik heb daar wat dingen bij gezet om een onderverdeling te maken, maar het is niet een super schema waar je merkt van dit is een strakke outline. Nee. Maar ik wil beginnen om Efeze hoofdstuk 3 vers 1 tot 6 te lezen en we duiken, zoals u zag, weer rustig Matthäus in om daar nog wat af te ronden. Ik denk afronden, omdat er eigenlijk nog best wel dingen naar voren komen die voor mij interessant zijn. En dan hoop ik ook dat het voor u interessant is. Maar we gaan het lezen, Efeze hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 6. Om deze reden ben ik Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heiden bent. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb. Waaraan, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus. Wel, dat geheimenis dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest van God. Namelijk, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren, en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Tot zover de schriftlezing. Ik heb u de afgelopen weken mee willen nemen. Meegenomen om, als het ware, die enorme verandering van het Oude Testament in de overgang van Matthäus gezien hebben dat er een enorme wending kwam. Als u hier niet geweest bent, dan heeft u echt iets gemist. Ja, er zijn mensen die zijn op vakantie geweest, die hebben andere dingen gedaan, die hebben prima, dat is niet erg, prijs de Heer daarvoor. Maar ik heb een poging gedaan om te laten zien dat in het begin van het Matthäus-evangelie er een aanbod was dat het koninkrijk nabij was. Dat het koninkrijk werd aangeboden aan Israël. Maar daar stopt het. Want lezen we verder in het Nieuwe Testament, dan is het enige wat we nog horen is de kerk. En die overgang van het aanbod van het koninkrijk, de verwerping van de voorloper, de verwerping van de koning van het koninkrijk, dat er nieuw iets komt, een gemeente. En dan gaan we vandaag naar kijken dat de Heer dat zelf ook benoemt als een gemeente. Dat die overgang cruciaal is om te begrijpen. En ik zei het vorige week al, als de beloften van het Oude Testament niet zo helder en duidelijk waren naar Israël, hun eeuwige beloften die uit moesten komen, dan had ik gaan geloven dat Israël eens en voor altijd gedaan was in Gods tijdtabel, in Gods programma. Dat is het enige wat mij nog overeind houdt. En maar goed ook. Want Jezus zelf veroordeelde de hele Joodse generatie. Hij met onwaarschijnlijk scherpe woorden, zoals we vorige week ook gezien hebben. Zij verwierpen hem, maar meer nog, Jezus verwierp die hele generatie. En dat hij ook zei inderdaad zo van, het huis is geveegd. De demonen zijn verdreven. Maar oh, ze komen terug. En het is met de persoon die bevrijd was, erger aan het eind dan in het begin. Het wordt aan het eind erger dan aan het begin. Zo is het met deze generatie, zei de Heer Jezus. De Joden hebben werkelijk een gruwelijke zonde begaan door hun eigen Messias te verwerpen. Zij waren het uitverkoren volk. Hosea heeft er ook daar die versen voor. Hosea 3 vers 4 en 5 en ik lees ze even voor. Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning. En zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen en zonder efod en terafim. En heel veel mensen zeggen van ja dat klopt, ze zijn in ballingschap gegaan. Ze hebben jaren hebben ze zonder koning, zonder priester en zonder offers gezeten. Maar luister eens verder, vers 5. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David hun koning en bevende komen tot de Heer en tot zijn heil in de dagen der toekomst. Hosea gaf het al aan en als je het verhaal van Hosea volgt, dan zie je ook met Gomor hoe Israël was. Ze verwerpen het. En Hosea kreeg de opdracht om zijn vrouw, zijn publieke vrouw, zijn prostituee terug te kopen. En wat staat er dan? Dat ze inderdaad in de toekomst, in de HSV, in latere tijden zullen ze hun Messias aannemen, de koning David zoeken. Dus de overgang van het koninkrijk naar de kerk, om die te begrijpen, is fundamenteel. Is fundamenteel. En hier is zo ontzettend veel onduidelijkheid over. Er is ontzettend veel onduidelijkheid over de plaats en de positie van de kerk. De kerk in Gods programma, de kerk in Gods plan is behoorlijk onduidelijk. En ik heb u al mee willen nemen. En u heeft dat ook gemerkt dat ik gesproken heb over dat de kerk Joods moest worden. Weet u wat nog? Dat de Joden dat wij moesten terugkeren naar de Sabbat. Dat wij de Sabbatten moesten gaan vieren. Dat wij Joodse feesten weer moesten onderhouden. Dat wij Joodse voedselwetten moesten naleven. Weet u wat nog? En dit is een langzaam broeinest, als het ware zo de gemeente van Christus binnenkomt. Allemaal gefundamenteerd, of allemaal voortvloeiende zou ik beter kunnen zeggen, uit een onduidelijkheid over wat de kerk is. Een onjuist beeld van de kerk. Al die Joodse voedselwetten en al die Joodse feesten is niet voor de kerk. En wat zien we aan de andere kant? Aan de ene kant wat ik net zei, wij moeten als kerk Joods worden. Aan de andere kant van het verhaal, die zegt wel, alle Joden in het Oude Testament waren al de kerk. Dus het is niet de kerk van het Nieuwe Testament vertransporteren naar het Oude, maar gewoon de Joden van het Oude naar het Nieuwe vertransporteren. Zegt de Jood was al de kerk was al zichtbaar in het Oude Testament. Christus zit nu in de troonzaal van de Vader, aan de rechterhand van de Vader. Dat is de troon van David, daar regeert hij nu vandaan. En de kerk is begonnen bij Adam of Abraham. Maak maar een keus. De kerk was al zichtbaar doorheen het Oude Testament. Ik hoop dat uw wenkbrauwen gaan fronsen en zeggen, wat? De kerk was zichtbaar in het Oude Testament. Wat kwam Johannes aanbieden? Wat kwam Jezus aanbieden? De kerk? Maar die kwamen de koninkrijk aanbieden. Niet de kerk. Geen enkele Jood in de tijd van de Heer Jezus verwachtte de kerk. Geen enkele Jood waar Jezus mee gesproken heeft, verwachtte de kerk. Geen enkele Jood wist van de kerk. Ze hadden er nooit van gehoord. Maar weet u, er is nog een verwarring. Een verwarring over de plaats en de positie van de kerk in het programma van God, in Gods heilsplan. En dat is eigenlijk, en die zien we minder, maar in de kerkgeschiedenis komt hij naar voren. Dat is dat de kerk het koninkrijk van God is. De kerk is het koninkrijk van God. Eigenlijk is dat de basis gelegd in de kerkgeschiedenis door Augustinus, een grote theoloog, zonder meer. Maar een van de dingen die hij helemaal fout had, was de ecclesiologie, de leer van de kerk. Hij legde als het ware de basis voor de kerk dat hij het koninkrijk werd. Hij noemde het als volgt. En begrijp mij goed, ik ga nu spreken ook over de katholieke kerk, want daar bouwt het heen. Ik ben er niet op uit om de katholieke kerk onderuit te maaien, om de katholieke kerk zwart neer te zetten. Ik wil hier alleen maar de kerkgeschiedenis neerzetten als een les voor ons. Evengoed als wij het Oude Testament lezen, en het gaat over Israël, is ter lering voor ons. Ja, zo wil ik het eigenlijk neerzetten. En dit zegt Augustinus over de kerk. De ware kerk is de katholieke kerk, de universele kerk. En hij gebruikt dus het woord katholiek ook in de juiste context. Het is universeel. Dat is één kerk. De universele kerk. Die door apostolische successie is ontstaan. Buiten deze kerk is geen verlossing te vinden. Alleen in de kerk is liefde te vinden. En kan men de Heilige Geest ontvangen. Hier horen wij al dingen dat we hopelijk gaan twijfelen. Hij noemde de kerk ook, hij omschreef de kerk als het koninkrijk der hemelen. Hij legde feitelijk de basis dat het lichaam van Christus, de kerk, ja, dat noemde hij het lichaam van Christus, dat werd een christelijk lichaam. Het werd dus een christelijke maatschappij. Corpus Christi. Zoals dat in het Latijn heet, het lichaam van Christus, de gelovigen, werd een dan moet ik even kijken hoe dat ik weer, oh ja, een corpus Christianum, een christelijk lichaam naar buiten toe. Het werd dus een christelijke maatschappij. Oftewel, de kerk was de maatschappij. De kerk was de baas over de maatschappij. Want de invloed van Augustinus, dat zou voor de volgende, ik zou bijna zeggen, de hele kerkgeschiedenis, van de katholieke kerk tot wat het nu is, heeft dat gevormd. De inzet was om de kerk te laten heersen op aarde. De kerk zou de heerschappij op aarde moeten hebben. Iedereen moest ondergeschikt zijn aan de kerk. De kerk was feitelijk de zon. En alles wat er ook maar omheen was aan een wereldsregering, was de maan. Dat is niets anders dan een reflectie van de kerk. De kerk was de zon. De maan was niets anders dan het kleinere licht voor de nacht. Het was een reflectie van de zon. De kerk, zo geloofden ze ook, de kerk moest zich verantwoorden voor God over hoe de heerschappij op aarde gevoerd was door de wereldse of wereldlijke heersers. Dit is misschien wel duidelijkst te zien, en ik pak een oude document, Dictatus Papae heet dat, uit rond 1100, ze weten het niet precies, maar daarin omschrijft de paus zijn heerschappij. En eigenlijk was hij de paus, het was op de zenit, op het hoogtepunt waar het heen klom van de katholieke kerk en hun wereldse invloed. En dan zie je ook hoe dat omschreven wordt. En dan ga je ook proeven dat ze eigenlijk zeggen, maar de kerk is het koninkrijk. Want dat is het punt wat ik hier wil maken. En het begint elke keer met, de paus heeft gezegd. De paus heeft gezegd en dan komt er het woordje dat. De kerk van Rome door de Heer zelf gegrondvest is. Maar dan het tweede. En er zijn er 27 en ik ga ze niet alle 27 noemen. Ik pak er alleen uit die nodig zijn, of tenminste die van toepassing zijn, op natuurlijk het koninkrijk geheel. Dat de kerk het koninkrijk is. Maar luister eens hiernaar. Het tweede punt is dat hij alleen, en dat is dus de paus heeft gezegd dat hij alleen gerechtigd is het keizerlijke insigne te dragen. En dit hebben we een beetje uitleg nodig. En dat heb ik ook opgezocht, van wat betekent dit nou? En eigenlijk zegt het dat de paus dus eigenlijk de keizerlijke insigne draagt. Hij is dus eigenlijk een koninklijke priester en een keizerlijke bisschop. Hij is het beide in één. Hij is de heerser van de kerk en hij is feitelijk de aansteller voor de heerschappij van de wereld. Hij heeft niet alleen gezag over de kerk, maar is ook een veredelde wereldlijke arm, zo noemen ze dat wel, een veredelde. Hij heerst ook over de rest. Het volgende wat hij zegt, de paus heeft gezegd dat alle vorsten enkel de voeten van de paus mogen kussen. Dat het hem, en dat is de paus, is toegestaan keizers af te zetten. Nou, daarin zie je, ik noem dit gewoon op, hoe de heerschappijgedachte en de koninkrijkgedachte naar voren komt in de katholieke kerk, die toen gegroeid is. En dat is niet op die paus vast, dat, wat ik al zei, dat is bij Augustinus begonnen. Dat is gaan groeien en gaan, ik wil niet zeggen bloeien, want er zijn gruwelijke dingen achterweg gekomen. Punt 5, dat geen vonnis dat door de paus is uitgesproken, door iemand anders kan worden herroepen. Dan alleen door de paus zelf. En dat de paus door niemand berecht mag worden. Hij is boven de wet. Geen wet van de wereld kan hem aanraken. Hij is de king of the pie. Hij is de koning in het koninkrijk. Daar komt het op neer. En dat is wat je hier naar voren ziet komen. En de kerkgeschiedenis, hoe verdrietig het ook is mensen, er zijn legio misvattingen uit ontstaan. Dat de kerk het koninkrijk is. En straks zal ik nog wat meer in detail op verder gaan. Daarom heb ik er ook als inleiding, omdat ik verder wil gaan. De kerk is niet het koninkrijk van God. En waarom? Want we hebben vandaag de dag een moderne versie hiervan. We hebben geen, in de evangelische kerken geen paus. Die aanbidden we niet. We hebben niet een kerkgeschiedenis die zo gegroeid is. Maar u kent de theologie vast wel, koninkrijk nu. Dat is een moderne versie van wat we in de kerkgeschiedenis zagen. De kerkgeschiedenis laat zien dat de paus inderdaad geestelijk gezaghebbend was en een wereldsgezag had. En hij zat overal en de kerk heerst over de aarde. Het koninkrijk, dat was het koninkrijk. Wel, wat zegt het koninkrijk nu? Die zegt eigenlijk dit. Wij hebben de gezag en de autoriteit van Christus gekregen om op deze aarde te heersen. Want als je dat hoort, moet je al vragen gaan stellen. Heersen? Oké, wat voor vorm dan? Wel, wij zouden de macht hebben de koninkrijken van deze wereld te overwinnen. De kerk moet opnieuw claimen wat Adam verloor aan Satan. Namelijk het gezag en de autoriteit over deze aarde. Een van de manieren waarop we dit doen is geestelijke oorlogvoering. Volgens die mensen die zeggen van het is koninkrijk nu, kingdom now. Dan zouden wij met Christus over deze aarde moeten regeren. Men zegt ook dat Christus niet eerder terugkomt en dat de kerk hier op aarde alles heeft voorbereid in het koninkrijk, zodat de Heer terugkomt. Kleine uitleg, dat is post-millennium. Dat betekent dat Christus dus na zijn koninkrijk terugkomt. Als u wil weten wat wij zijn pre-millennium. Wij geloven dat Christus voor zijn koninkrijk terugkomt, want niemand anders kan het opzetten dan Christus zelf. Openbaring hoofdstuk 19. Hij komt met het zwaard uit zijn mond, rijdend op zijn paard, de namen op zijn gewaad die niemand anders kent dan hij alleen, en waar en waarachtig. En hij komt en hij spreekt in oordeel en wat staat er in hoofdstuk 19 verder? En hij zal zijn koninkrijk opzetten. Hoe lang? 1000 jaar. Hoe lang? 1000 jaar. Hoe lang? 6 keer 1000 jaar. Dat is geen 6000 jaar. Hè? Dat is een bevestiging dat het echt wel 1000 jaar is. Maar hij zet het op. En hier zien we dus dat het koninkrijk nu inderdaad zegt, wel, Christus komt pas terug aan het eind. Dus we leven nu een koninkrijk. Wat doen ze dan? Dat betekent ook dat ze zeggen van, dat betekent ook dat hier het koninkrijk moet regeren, dat ziekte hier niet meer de basis is, dat zonde, dat de dood niet meer hoeft te zijn. Dat zou een logische conclusie zijn van het koninkrijk. Wij verwezenlijken immers het koninkrijk en beschikken over het gezag van het koninkrijk. Mensen, dit is allemaal gebaseerd op een verkeerde plaats van de kerk in Gods plan. Daarom sta ik erbij stil, om ook te laten zien dat de kerk niet het koninkrijk is. Er zijn 5 fasen en slaat dit goed op. 5 fasen in Gods koninkrijk. De eerste is het profetisch aangekondigde koninkrijk. Dat is heel eenvoudig. Dat is wat ik bedoel met de profetieën uit het Oude Testament. Dat is dat koninkrijk waar Daniel over spreekt, die steen die gaat rollen, die door geen mensenhand in beweging wordt gezet, die alle koninkrijken van deze aarde verplettert en het wordt een berg zo groot als niemand van tevoren gedacht had. Het eeuwig koninkrijk. Ja? Waar de zoon komt bij de vader en dat van hem krijgt. Dat is het beloofde koninkrijk, zou je kunnen zeggen. Geprofeteerd uit het Oude Testament. Met alle beloftes die aan Israël gemaakt zijn. Dan heb je het fase 2. Fase 2 hebben we uitgesproken, of uitgebreid behandeld, in het aanbod van Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Het stond, het werd aangekondigd. Het stond als het ware voor de deur. Ze hoefden maar te kloppen en het werd gelanceerd. Bekeert u. Wat was de noodzakelijke voorwaarde? De bekering dat zij de koning van het koninkrijk aannamen. Maar niet alleen de koning, ook de voorloper. En Jezus had het ook gezegd, als jullie Johannes hadden aangenomen, dan was hij Elia. Weet je wat nog? Dat ik gezegd had van, dat was de voorwaarde. Het was een voorwaardelijk aanbod. Niet onvoorwaardelijk, het was een voorwaardelijk aanbod. Ze moesten zich bekeren. En toen kwamen de mensen die zeiden, maar als dan het koninkrijk werkelijk gekomen zou zijn, wat zou er dan gebeurd zijn? Ja, dat was een vrouw die dat vroeg. Dat is altijd mooi om te vragen van, wat nu als de vrouw niet van de vrucht had gegeten? Wat als? Die bestaan, die vragen, dat zijn de moeilijkste vragen. Hè? Als de man niet gezondigd had, als wij niet gezondigd hadden, zaten we nu nog in het paradijs. Wel hypothetisch zou ik zeggen, ja. Maar als God, of je Heer Jezus, dat koninkrijk kwam aanbieden. En hij zegt, het koninkrijk is nabij en het is een werkelijk aanbod. En zij hadden voldaan aan die voorwaarden. Wat zeg ik dan heel eenvoudig? Dan was het koninkrijk gekomen. Had de Heer Jezus nog naar het kruis gemoeten? Absoluut. Dan was hij als koning van het koninkrijk naar het kruis gegaan. Maar er is geen als, er is geen plan B. Het werd niet aangenomen. De tweede fase. De derde fase vloeit daaruit voort. De derde fase is als het aanbod wordt uitgesteld. Ze hebben het niet aangenomen en dan kom je in de derde fase. En dat is waarin wij zitten. Dit is die tussenfase. De tussenfase is waar de gelijkenissen van het koninkrijk overgaan. Er komt een tussenfase. De aanbod is geweest. Het uitstel is verzekerd. Maar nu komt er iets tussen. Dat is de derde fase van het koninkrijk. Dit is de interimfase. Dit is de meest moeilijke om te doorgronden. En Paulus spreekt er ook over in hoofdstuk 3 van Efeze. Ik heb het gelezen waarom hij ook zegt van dat geheimenis, dat heb ik bij openbaring gekregen. Dat was voor die tijd niet bekendgemaakt, maar je moet wel goed begrijpen wat het is. Daarom sta ik er ook langer bij stil. Want de Efezebrief maakt het voor ons heel helder wat de gemeente is. Maar deze tussenfase, mensen, je mag het eigenlijk zo zien. Het koninkrijk dat gaat komen, daar zijn wij als het ware de eerste vruchten van. In de vergelijking tot de opstanding. Wij verwachten de opstanding. Wie is de eersteling van de opstanding? De Heer Jezus. De Heer is al 2000 jaar geleden opgestaan. Maar wat is dat? Dat is de garantie dat de rest zal komen. Wij zijn de eerstelingen als het ware van het nieuwe koninkrijk. Wij zitten niet buiten het koninkrijk. Wij zijn niet het koninkrijk. Het koninkrijk is niet compleet met ons. Maar wij horen daar als het ware al bij. Wij zijn een voorproefje ervan. We leven hier en we horen daar. We zijn hemelburgers, zoals Filippenzen dat omschrijft, 3:21 is dat geloof ik. Ja. Wij hebben feitelijk sommige zegeningen van het koninkrijk dat gaat komen al gekregen. Johannes de Doper, nee Johannes de Doper niet, Johannes de Heer, dat is een ander hè, dat is een klein detail. Die zingt er ook wel, nu druppelt het al, maar de vloedstroom zal nog komen. Ja, dat goed begrepen. Ja, het druppelt nu al. De regen die begint nu al te vallen. Wij hebben eigenlijk de geestelijke zegeningen van het koninkrijk. Wij hebben, zoals Hebreeën dat zegt, wij hebben al een voorproefje van de komende eeuw. Maar wij zijn niet het koninkrijk. De kerk is niet het koninkrijk. Het koninkrijk is meer dan de kerk. Wij zijn er maar een onderdeel van. Een heel klein onderdeel. En dat wil ik u ook laten zien vanuit het Matteüs Evangelie, Matteüs hoofdstuk 16. In die schitterende woorden waar de Heer Jezus dit na het getuigenis van Petrus ook gaat vertellen. Van Petrus, op jou Petra, ga ik mijn gemeente bouwen. En daar wil ik u mee doorheen nemen. Want dit is zo'n tekst waar we altijd omheen lopen. En we weten dat de katholieken hier heel veel uitgehaald hebben. Ik wil het gewoon behandelen met u, zodat u begrijpt wat daar staat. En dat de Heer Jezus zelf de overgang aankondigt. Een nieuwe fase. En ik heb u al gezegd dat het aanbod... Oh, wacht even. Ik heb nog maar 3 behandeld, hè, van de fases. Ja, in één keer zie ik het zo van, waar ga ik heen? Terug. De tussengangsfase, de interimfase is 3. 4 is als de Heer Jezus zelf komt om zijn koninkrijk op te zetten. Voor 1000 jaar. En 5 is als de Zoon zijn koninkrijk aan de Vader geeft en zichzelf aan de Vader onderwerpt en het eeuwig koninkrijk geïnstalleerd zal worden. Hoofdstuk 15 van Korinthe. Dat is het laatste. Dat is de 5e. Dan heb je het eeuwig koninkrijk. En dan heb je de 3 fases van het koninkrijk. Profetisch, aanbod, tussenfase. Christus die komt om zijn koninkrijk op te zetten en Christus die het overgeeft aan zijn Vader als het eeuwig koninkrijk. En die fases die je juist in je hoofd hebt, en dan bedoel ik niet de nuances daarvan, hè? Dan geef ik heel veel ruimte in nuances. Maar dan kan ik je zeggen, dan heb je de kerk juist. Dan ontkom je niet aan. Dan ontkom je niet aan. Mijn verontschuldiging dat ik die niet even zo meegaf. Wij zijn de tussenfase. En daar gaan we mee verder. De Heer Jezus begint namelijk zelf te vertellen over de gemeente. En dat doet hij in Matteüs hoofdstuk 16, vers 15 tot 19. En laten we dat gewoon eens lezen. En die wil ik wat korter heen gaan. Weet u het nog? Ze kwamen bijeen en de Heer Jezus die vroeg inderdaad van wie zeggen de mensen dat ik ben? Ah, Elia. Een profeet. Johannes de Doper. Ah, oké. Wie zeggen jullie dat ik ben? En hier komt Petrus naar voren. Wie zegt gij dat ik ben? Vers 16. En Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide, welzalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u dat gij Petrus zijt. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Tot zover. En het begint allemaal met dat getuigenis. Het begint met een gesprek. En ik ga hier niet heel diep gaan op in. Maar ik wil u wel laten zien wat deze tekst eigenlijk ook laat zien. Dat de Heer Jezus ook duidelijk zegt van het aanbod van het koninkrijk is afgewezen. Jullie zijn verworpen, maar ik ga ook iets nieuws brengen. De gemeente. En in dit gesprek is het Petrus zijn getuigenis waar de Heer mee verder gaat. En hij begint als het ware in vers 18. Jezus bouwt zijn gebeente op de 12. En laat ik dat vers nog even lezen. En ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. De reden dat we hier ook bij stilstaan, is dat namelijk dit de eerste keer is dat wij het woord gemeente, ecclesia, in het Grieks tegenkomen. En de Heer doet dat in Matthäus, althans Matthäus schrijft daar twee keer over, in hoofdstuk 16 hier en hoofdstuk 18. Voor de rest vind je het in de hele evangelie niet terug, pas in Handelingen. En daarom is het ook goed, en daarom is het ook zo belangrijk, en daarom zie ik ook dat het zo belangrijk is om door het Matthäus-evangelie wat heen te gaan, omdat Matthäus namelijk heel duidelijk dat koninkrijk gedachten heeft, want het is geschreven aan Joden, maar ook heel duidelijk aangeeft, er gaat iets nieuws komen. En hij spreekt hier over naar Petrus toe. De Heer spreekt hier letterlijk naar Petrus toe. Vers 18. Ik zeg u dat gij Petrus zijt. Petrus staat voor hem als vertegenwoordiger van de 12. Ze staan er bij elkaar en hij spreekt heel concreet tegen Petrus, want Petrus heeft net dat getuigenis gegeven. En Jezus gebruikt hier een woordspeling. En de meesten hebben dat allemaal wel eens gehoord. Petrus en Petra zijn feitelijk dezelfde woorden. Het enige is mannelijk en het andere is vrouwelijk. Maar er is iets meer aan de hand. Petrus betekent eigenlijk jij steen. Een enkelvoudige steen. Dat is wat Petrus betekent. En wat zegt de Heer? Op deze Petra, op deze... En dat is de vrouwelijke vorm. Dat klinkt bij ons ook. Petra is bij ons een meisjesnaam. Ja. Is de vrouwelijke vorm van Petrus. Ja. Maar het betekent ook veel meer rotsformatie. Het betekent meer dan een enkelvoudige steen. Het betekent een solide fundament. Het betekent een kolossale rots. Iets wat staat. Terwijl Petrus veel meer een enkelvoudige steen betekent. Terwijl Petrus is een kleine steen. En waar de kerk op gebouwd wordt, is een rots. Waar de gemeente op gebouwd wordt, is een rots. En hoe vreemd het ook klinkt, want we kunnen hier alle kanten mee op. Dat ze dus inderdaad zeggen, ja, maar wat bedoelt de Heer daar nou? Ja? Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Wat bedoelen ze daarmee? Ik kan heel eerlijk zeggen. De Heer bedoelt Petrus. Dat is het meest natuurlijke. Ja, ik kan alle kanten uitgaan en we zien dat natuurlijk in de kerkgeschiedenis, dat de katholieke kerk dit neemt en een hele theologie eruit bouwt. En dat wij nogal geneigd zijn om daarvan af te wijken. Om daar tegenin te gaan en andere oplossingen te zoeken. En die zijn er wel. Maar het meest natuurlijk is dit. De Heer vraagt aan zijn 12. Wie zeggen jullie dat ik ben? Wie zegt u dat ik ben? En Petrus neemt het woord. En hij zegt, gij zijt de Christus. De Heer Jezus antwoordt terug en zegt, jij Petrus... Op de Petra, daar bouw ik mijn gemeente op. Maar hij spreekt nog steeds tegen Petrus. En Petrus wordt er als het ware wat uitgehaald en gezegd van Petrus, jij bent het waar ik de gemeente op ga bouwen. Petrus krijgt feitelijk een wat vooraanstaande positie. Dat had hij de hele tijd al, is het niet? Hij hoorde bij die binnenste cirkel van 3, hij ging mee naar de berg van de verheerlijking. Hij was erbij toen het dochtertje van Jairus werd, uit de doden werd opgewekt. En hij hoorde bij de innerlijke, bij de binnenste cirkel van de discipelen. Hij was de voorman, de leider onder de leiders. Maar dat zien we terug in de eerste hoofdstukken van Handelingen. De eerste 9 hoofdstukken gaan alleen maar over Petrus, hoofdzakelijk. Hij was de voorman, ja, de andere 12 zijn erbij, of 11. Ja, dus Matthias is erbij gekomen, Judas is weggegaan. Maar Petrus heeft nog steeds een vooraanstaande positie. Maar het zit ook veel meer vast op het getuigenis wat Petrus geeft. En daar komen we zo nog bij. Want het gaat niet zozeer, en dit is wat de katholieke kerk gedaan heeft, die gaat de persoon vastzetten. De persoon staat. Maar wacht even. De Heer sprak naar Petrus op basis van zijn getuigenis. Zie, en dat is waar de sleutel ligt tot het begrijpen van deze tekst. En waarom? Als je naar Handelingen hoofdstuk 2, 42 gaat. Ja, u mag erheen gaan. Dat is dat de kerk net begonnen is. En dat ze samenkomen. En ze komen samen rondom, en wat staat er dan zo mooi? Rondom het onderwijs van de apostelen. Er staat niet dat ze rondom de apostelen kwamen. Hè? Ze kwamen samen, ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen. Dus het is niet zozeer dat Jezus hier in Matthäus Petrus op een voetstuk neerzet en de andere 11 erbij, zo van het draait om jullie. Nee, jullie zijn wel speciale personen, maar het staat niet los van het getuigenis en de boodschap die jullie van mij geven hier. Die Petrus verwoordt. Er is altijd persoon en boodschap bijeen. Dat waren de apostelen. Petrus wordt hier niet op een voetstuk neergezet dat hij de paus is. Maar hij is wel de leider onder de leiders. Hij is wel de voorman. En de Heer geeft hem wel duidelijk die opdracht van, ja, op deze Petra. En daar pakt hij gedeeltelijk Petrus mee. Maar ook de andere 11. Maar ook de boodschap die Petrus net verkondigd heeft van jij bent de Christus. Of u bent de Christus. Dat zit allemaal bij elkaar. Je kan het niet loskoppelen. Was Petrus een bijzonder persoon? Absoluut. Maar weet u wat het mooie is? Als je namelijk verder gaat in hoofdstuk 20 van Matthäus. U mag terug naar als u nog in de Handelingen zat. En daarom plaats ik dit er ook even bij, dat we hem wel een vooraanstaande positie geven, maar wel een positie die gerelateerd is aan de rest van de Bijbel. Hoe vaak hebben de discipelen onderling niet gesproken wie de grootste was? 3, 4, 5 keer? Regelmatig lezen we dat terug. En in hoofdstuk 20 van Matthäus gaat de Heer daar nog een keer op terug. Laat ik 25 tot 28 lezen. Van Matthäus 20. Doch Jezus riep hen tot zich. En zeide. Ge weet dat de regeerders van de volken heerschappij over hen voeren. En de rijksgroten oefenen macht over hem. En hier zet hij dus de wereldse macht neer. De grootste. Well, dat is hoe het gaat in de wereld. Zo is het onder u niet. Maar wie onder u groot wil zijn. Of wil worden, zal uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn. En wat is dan het eerste woord in vers 28? In de HSV staat daar, zoals. In de NBG staat, gelijk. En dat betekent, je moet worden zoals mij. En wat staat er dan achter? De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen. Maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Als de Heer hier gemeend had dat Petrus de voornaamste positie had gehad, had hij dat er zo bij gezet. Wel, Petrus is de voornaamste in het koninkrijk. Later komen ze, komt de moeder, die getrouwd is, of de moeder van Johannes en Jacobus. Ik heb hier twee zoons. Mag er één aan de linker en de rechterhand zitten? Dat die hier rustig kunnen zetten. Nee. Die plaatsen zijn Petrus voorbehouden. Nergens vinden we dat. Nergens. Zie, en dit is de kunst als je je Bijbel interpreteert. Dat je inderdaad kan zeggen van in Matthäus 9 of 16 waar we nu zitten. Petrus krijgt een hele speciale plaats. En het getuigenis wat hij gaf was ook uniek. Maar hij wordt niet verhoogd tot wat de kerkgeschiedenis ervan gemaakt heeft. Want dat staat nergens in de tekst. Sterker nog, de Heer Jezus zegt, je moet worden zoals mij. Gelijk de Zoon des Mensen zijn leven gaf. Of niet kwam om te dienen, om zich te laten dienen, maar om te dienen. Wel, terug naar Matthäus hoofdstuk 16. De gemeente wordt aangekondigd. Petrus krijgt daarin een sleutelpositie, laat ik het zo zeggen. Maar het is niet voor hem exclusief. Het zit niet in hem vast als persoon. Het zit vast in wie hij is. Hij is apostel. Hij behoort tot die groep van apostelen. En als we goed weten, dan was dat een fundamentele, die legde de basis. En hun boodschap. Het getuigenis van de Heer Jezus wat ze gaven. Gij zijt de Christus. En wat zegt de Heer Jezus dan hierover in Matteüs hoofdstuk 16 vers 18. We gaan daarmee verder. En ik zeg u dat gij Petrus zijt en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Op deze 12, jouw Petrus, jullie getuigenis zal ik de gemeente laten ontspruiten. Het is nog toekomstig. Dat is als eerste wat ik wil zeggen. Zal ik bouwen. Dus de kerk bestond voor die tijd niet. Het was er op het moment van de Heer Jezus niet. Er is wat gaat komen. Toekomstgericht. Dit is ook trouwens, en dit is goed wat we moeten begrijpen. Dit is voor het eerst dat het woord ecclesia gebruikt wordt. Wat in de rest van het Nieuwe Testament gebruikt wordt voor het woord gemeente, kerk. Maar, dat woord heeft onder de leiding van de Heilige Geest, zo lijkt het, een progressie. Gekregen. Heeft het een extra dimensie of een diepere waarde gekregen? Want het woord betekent namelijk in het begin niets anders dan een gemeenschap. Een samenkomst. Mensen voor een bepaald doel. En dat kon politiek zijn. Dat kon van alles zijn. Wij zijn gewoon een samenkomst. Wij zijn bijeen voor een doel van een algemeen iets. Samengeroepen. De rest van het Nieuwe Testament zien we ook dat Paulus op een gegeven moment gebruikt, en die gebruikt het woord de ecclesia of van God. In 2 Korinthe hoofdstuk, of 1 Korinthe hoofdstuk, 1 Korinthe 1 vers 2. Daar staat de gemeente Gods, ecclesia Gods. Oftewel, toen moest hij nog aanduiden van ik spreek hier over een ecclesia, maar het is een ecclesia Gods. En naarmate de tijd vorderde, werd ecclesia een term voor gemeente. En Paulus definieert het niet meer eens in zijn laatste brieven. Hij zegt gewoon van, ik ben een vervolger geweest van de gemeente. In Filippenzen. En iedereen wist, die het Nieuwe Testament gelezen had, gehoord had. Oh, hij bedoelt de gemeente Gods. Hij bedoelt de gelovigen. Hij bedoelt zij die Jezus Christus toebehoren. Hij bedoelt zij die door wedergeboorte in de gemeente zijn geplaatst. En dat is belangrijk om te weten. Dat er dus dat woord een progressie is. Er is dus gevaarlijk om de kennis die wij hebben voor de rest van het Nieuwe Testament in te lezen in Matteüs. Begrijpen jullie wat daar fout mee is? Want de 12 die op dat moment voor de Heer Jezus stonden, begrepen het niet zo als dat wij het begrijpen. Zijn jullie mee? Ja. Dat is belangrijk, dat je dus ook weet in welke tijdsfase je zit, zodat je dus met name dit woord, dit is een van die woorden die een ontwikkeling heeft meegemaakt. En dat is goed om te weten, zodat je dus eigenlijk niet de fout maakt om te veel hierin te lezen. Eigenlijk was het de Heer Jezus die zegt, de ecclesia gaat komen, ik hou het even bij de basis, want de rest komt wel. De rest komt wel. En wat zien we ook in de rest van het Nieuwe Testament? Het is allemaal uitleg over de kerk, wat de kerk is, hoe die zich ontwikkelt, hoe die geleid moet worden. Hoe die moet groeien, wat de verantwoordelijkheden zijn. Dat was de rest van het Nieuwe Testament. Hoe die zich moet gedragen. Hoe we moeten samenkomen. Wat centraal moet staan. Maar op dit punt zegt de Heer heel eenvoudig. Er gaat iets komen dat heet een ecclesia. En ik zal hem bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen. Het is toekomstig, maar de Heer zegt ook. Ik zal hem bouwen, niemand anders. Het is geen mensenwerk. Het is het werk van de Heer Jezus zelf. En wat een geruststellende gedachte is dat. Voor de apostel was het van, de gemeente is er nog niet, moet nog gebouwd worden, de dingen komen later wel, ik zal hem bouwen, want hoe weten we ook dat de Heer het bouwt? De rest van vers 18. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. In de HSV staat hel. Is eigenlijk niet zo'n mooie vertaling. Want het gaat hier niet zozeer over de hel, zal hij. Dus niet, eigenlijk is het veel meer dat de gemeente eigenlijk het ontstaan, en het leven krijgt van de Heer Jezus zelf. En de dood zal het niet meer kunnen bedreigen. De dood zal het niet meer kunnen overwinnen. Wij zijn geen krijgsgevangenen meer van de dood. De kerk kan nooit krijgsgevangenen worden van de dood. Als iemand zegt de kerk sterft uit. Oh, prijs de Heer, alles wat afsterft aan de kerk hoort er überhaupt niet bij. De kerk is, als ik het zo mag zeggen, onvernietigbaar. Want het enige uiteindelijke wat overeind, wat werkelijk de kerk uit kan moorden, is de dood. En de Heer zegt, de dodenrijk zal haar niet overweldigen, zal haar niet overmeesteren, haar niet overheersen. Maar dan vers 19. En dan moet je dus indenken dat daar zo'n man als Petrus vooraan staat. En de Heer die zegt tegen Petrus, je hebt een mooie naam. Maar op jou en op jullie en op jullie getuigenis ga ik mijn gemeente bouwen. Jullie hebben nog geen idee wat dat precies inhoudt. Een kerk. Het is van mij. Het is mijn eigendom. Daar heb ik nog geen nadruk op gelegd. Maar het is van mij. En het dodenrijk zal het niet kunnen overweldigen. Dat zij nog wel wat bijscholing nodig hadden wat komen moest, hè? Dat is nogal wat. En ze krijgen nog iets mee, vers 19. Ze krijgen een bepakking mee. Ik zal u, toekomstig, de sleutels geven van het koninkrijk van de hemelen. Al wat gij waar ontbinden zult, ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Wel, dit is niet zo moeilijk als dat het lijkt. Ik probeer het eenvoudig uit te leggen. Ik ga hierom niet in exegese. Waarom? Ik wil een overzicht geven. Een overzicht, dat duik ik niet diep. Ik wil je een overzicht geven. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de apostelen zijn hier de sleutelfiguren, letterlijk. Want wat krijgen ze? Ze krijgen een sleutel. Ze krijgen de sleutel van het koninkrijk. De sleutel van het koninkrijk is niet het koninkrijk zelf. Daarom sta ik hier ook even bij stil. De sleutel van het koninkrijk is niet het koninkrijk zelf. Is de toegang tot het koninkrijk. De sleutel tot het koninkrijk is de toegang tot het koninkrijk. En dat is exact, en luister even goed, dat is exact wat Petrus net voor die tijd verkondigd had. Gij zijt de Messias, de Christus, de verlosser die wij verwachten. Precies, zegt Jezus. En op dat getuigenis, Petrus, zal ik aan jullie alles geven, zodat de gemeente op jou en op jullie gebouwd zal worden. Jullie krijgen de sleutel van het koninkrijk. Dat is de gemeente. De gemeente krijgt de sleutel van het koninkrijk. En wat zij op aarde zullen ontbinden, zal ontbonden zijn in de hemel. Wat is dat? Ja. Dat is heel eenvoudig. Als iemand tegen u over u staat en zegt van, ik ben een overtuigd atheïst. Ik geloof niet in God. Wat kunnen we dan met zekerheid zeggen? Als u zich niet bekeert en u sterft nu ter plekke, dan is er een eeuwige toorn van God die u te wachten staat. U zult verbannen worden tot de buitenste duisternis. Wat ik hier bind, zal in de hemel gebonden zijn. Dat is toch wat daar gebeurt? Als iemand inderdaad voor mij komt en zegt, Erik, ik zie mezelf als zondaar. Ik ben een zondaar. En ik geloof met heel mijn hart, voor zover ik het begrijp en kan, dat ik Jezus Christus nodig heb als mijn Heer en Heiland, als mijn verlosser, mijn persoonlijke verlosser. Hij is voor mijn zonde aan het kruis gestorven. Wat zeg ik dan? Dan ben jij ontbonden. Dan ben je geen slaaf meer van zonde. Dan ben je vrij. En hij is ook bevrijd in de hemel. Want dat is hetzelfde wat de Heer Jezus aan ons gegeven heeft als gemeente. Dan kunnen wij met zekerheid zeggen, dat is de sleutel voor het koninkrijk. Die is voor je opengegaan. Je bent vrij. Dan kunnen wij met zekerheid zeggen wat God zegt in de hemel. Is dat moeilijk uit dit vers? Dat is niet moeilijk. Ik maak het even een praktisch voorbeeld, zodat ik het niet helemaal uit hoef te leggen. Maar weet u dat dit vers gezorgd heeft voor 1000 jaar kerkgeschiedenis, waar men gelooft dat de kerk het koninkrijk is. Dat ze zeggen, de kerk heeft de sleutel van de Heer gekregen van het koninkrijk. Dus wij heersen in het koninkrijk. Wij zijn het koninkrijk. De grote gedeelte van de kerkgeschiedenis is ingegaan dat men denkende, lerende en levende, dat de kerk het koninkrijk op aarde was, dat de kerk alle gezag op aarde heeft, dat de kerk als enige het absolute gezag heeft op aarde. En ik wil u maar zeggen, als we deze versen zien, dan zie je dat je moet weten wanneer je moet stoppen bij de Bijbelse interpretatie. Een kleine stap verder. En je hebt de kerk tot een moordwapen gemaakt. Als ik de kerkgeschiedenis zie, dan zeggen ze hebben niet de sleutel gepakt, ze hebben het zwaard gepakt. Dat was het koninkrijk. Niks meer met de sleutel te maken, die hebben ze onderweg verloren. En je ziet er deze verzen. Ik zou bijna zeggen, zo grondig de grenzen moeten weten van Gods woord. Dat ik durf te zeggen, hij sprak tegen Petrus. Hij zette Petrus in de vooraanstaande positie. Maar niet de persoon. Als paus. Maar om het getuigenis wat hij gegeven had. Het was de persoon met het getuigenis met de anderen. Het is het collectief. En als je daar iets van afhaalt en zegt van het was niet het getuigenis, het was de persoon, dan hebben we een paus gemaakt. Als je zegt van de sleutel is de sleutel omdat wij het koninkrijk zijn, dan creëer je een gruwel. Voor degene die nog iets te weinig kerkgeschiedenis gelezen heeft. De kerkgeschiedenis laat duidelijk zien dat de kerk een moordwapen geweest is. Ik kan mijn moslimvrienden prima begrijpen. Als zij zeggen, is de kerk beter geweest dan wij moslims? Dan zeg ik, nee, je hebt helemaal gelijk. Maar jouw definitie van kerk is anders dan de mijne. Want dat is niet de definitie die ik terugvind in Gods woord. De kerk heeft de sleutel gekregen om binnen het koninkrijk te komen. Wat is dat? Dat is het evangelie. Dat is het getuigenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Messias, de verlosser die wij verwachten. Dat is de sleutel. Ga dus mee naar Matteüs hoofdstuk 7. Want daar spreekt de Heer heel duidelijk over die toegang tot het koninkrijk. Ga in door die enge poort, weten we het nog? Wijd is de poort, breed is de weg die tot verderf leidt. Velen zijn er die daarop ingaan. Want eng is de poort en smal is de weg die ten leven leidt. En weinigen zijn maar die het vinden. Zie, dat spreekt over het binnenkomen. Dan vers 21. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Zie je dat? Niet iedereen die zegt, Heere, Heere, zal binnengaan. Maar het zijn zij die door die enge poort binnen zijn gegaan. En die enge poort is Christus zelf. Wie hij is. Het getuigenis van de apostelen. Het getuigenis van Petrus. De leer en het onderwijs van de apostelen bij de eerste gemeenten. Ik hoop dat u het ziet, mensen. De sleutel tot het koninkrijk is niets anders dan het evangelie. En voor Petrus was dat het minimale, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar dat is wel de essentie waar de rest van het Nieuwe Testament op verder bouwt. Waar Paulus inderdaad en Petrus en Johannes en Jacobus en Judas en de schrijver van Hebreeën rijkelijk over schrijven wat die term nu inhoudt. Na het kruis. Maar nog steeds gebaseerd op diezelfde term. De sleutel is niets anders dan een opening van de geestelijke voorrechten. De sleutel die wij gekregen hebben als gemeente, want dit gaat van generatie op generatie, wij hebben nog steeds het onderwijs van de apostelen. De sleutel is aan ons. Wat is dat? Dat is het evangelie. Maar waar ligt het gezag? Bij de kerk? Denk eens even terug aan wat Augustinus zei. Je moet buiten, alleen in de kerk is de verlossing. Is dat zo? Is de sleutel de kerk? Nee, de sleutel is het evangelie. Mensen, wat moeten wij bewaken? De sleutel, het evangelie, het getuigenis van Jezus Christus. Daar draait het om. Er is een wereld van verschil door te zeggen, buiten Jezus Christus is geen verlossing. Alleen door geloof in Jezus Christus zul je het koninkrijk van God binnengaan. Want dat is waar. Dat kan ik tegen u zeggen. Maar het is een wereld van verschil dan door te zeggen, er is geen verlossing buiten de kerk. De kerk is noodzakelijk om verbonden te zijn. Verbonden met Petrus. Dat is wat ze zeggen. Je moet verbonden zijn met Petrus. Met de kerk. Met de paus. En wat zeggen wij? Ja, je moet verbonden zijn met Petrus en zijn getuigenis. Want daar draaide het om. Gij zijt de Christus. Waar hebben wij de verantwoordelijkheid, mensen? Dat is waarom ik hier ook sta. Om te zorgen dat de sleutel die wij gekregen hebben van het koninkrijk juist is. Dat die klopt. Dat wij een helder evangelie hier in onze gemeente verkondigen. Dat we daar het accent leggen. Dat wij de deur openen voor de mensen naar het evangelie. Of naar het koninkrijk. Want in ieder die de Heer Jezus aanneemt, zal het koninkrijk binnengaan. En waarschijnlijk dat ik daar volgende week nog eens een keer mee verder ga, dat moet ik nog zien. We zijn vanuit het duister overgeplaatst naar het wonderbare licht. We zijn uit het koninkrijk van het duister overgeplaatst naar het koninkrijk van de Zoon. Colossenzen 1 vers 13. Wij zijn niet het koninkrijk, maar wij zullen daar zeker, wij zijn binnengegaan. Mensen, de kerk heeft nergens de opdracht gekregen om het koninkrijk op aarde te brengen. De kerk is niet het koninkrijk. Ik hoop dat u dat ziet. De sleutel tot het koninkrijk is het getuigenis van de apostelen. En wij zitten nog steeds aan de voeten van de apostelen. Waarvan Paulus zegt, ik ben een die te laat geboren is. Ik ben geen echte, eigenlijk. Ik ben niet door de Heer Jezus zelf aangesteld als de 12. Maar de Heer heeft hem, en Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, apart aangesteld. Op de weg naar Damascus, gegrepen. En wij zitten als het ware aan de voeten van een apostel om gewoon te leren en te zeggen van Heer, spreek door deze apostel heen en laat ons zien wat het is, wat de kerk is. Want nergens vinden we in het Nieuwe Testament dat de kerk met geweld de wereld in moet gaan. Om het koninkrijk te vestigen, dat wij geestelijk oorlog moeten voeren. Wij gaan niet biddend de stad rond mensen om een geestelijke vloek op te heffen, toch? Ik ben wel eens uitgenodigd bij mensen om hun huis te bevrijden van een geestelijke vloek. Dan moet je bij de pastoor zijn, die heeft hocus pocus en dan verandert er iets. Ik heb niks. We strijden ook niet met geweld tegen abortus of tegen euthanasie. Ik hoor het her en der in de wereld gebeuren. Maar christenen zeggen dat is godslastelijk en die beginnen aanslagen te plegen op abortusklinieks. Wat ben je aan het doen? Zijn wij het koninkrijk op aarde? Heb je niet geleerd dat wij alleen maar de sleutel hebben, geen zwaard? Maar wij geloven ook niet dat de kerk de wetten van Mozes in deze maatschappij moet leggen. En laat ik één ding zeggen, niemand hoeft voor de kerk te buigen. En al zeker niet voor een voorganger. May it never be. Er is maar één ding. Wij hebben een veel machtiger wapen, zou ik willen zeggen. Wat is ons machtige wapen? Het getuigenis dat Petrus gaf. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat is het allermachtigste wapen wat we hebben. Een beter wapen kan ik me niet voorstellen dan dat. Ik hoop dat u ziet dat de Heer Jezus iets unieks geeft, maar hij geeft ook een unieke opdracht aan de gemeente, wat later ingevuld zal worden. En Paulus doet het ook. In het gedeelte waar wij zitten, Efeze hoofdstuk 3. Hij gaat de gemeente invullen. Wat het is. Hoe het functioneert. En wat voor leven erachter wegkomt. Maar één ding staat vast. Dat getuigenis moet u wel aanvaarden. Gelooft u dat Jezus Christus de Christus is, de Messias die moest komen om het koninkrijk op te zetten? Gelooft u dat? Gelooft u dat hij de Zoon van de levende God is? Want dat is het waar het om draait. Dat is de sleutel om het koninkrijk binnen te komen. Niet om de kerk stoel in te nemen. Het gaat over dat we de Heer Jezus geloven en dan komen wij het koninkrijk binnen. En binnen betekent eigenlijk dat we het verwachten. En als wij overwinnen, als wij binnen zijn, dan zullen we met de Heer regeren. Maar alleen als we binnen zijn. Als u niet binnen bent. Als u niet heeft gebogen voor de koning van het koninkrijk, dan is dit de dag. Wacht niet te lang. Want als u sterft, dan bent u buiten het koninkrijk. Daar waar het geween is en het tandengeknars. En dat is niet de plaats om te zijn. Doe het vandaag. Bekeer u tot de Heer Jezus Christus. Vertrouw op hem dat hij de Christus is die stierf aan het kruis voor de zonde van u. En de poorten van de hemel zullen opengaan. De poorten van het koninkrijk zullen voor u opengaan. U zult ingaan en uitgaan. En onvoorstelbare rijkdom beërven. Als het koninkrijk hier is. Vader, ik bid zo. Dat dit werkelijkheid mag worden voor ons allemaal. En dat wij onze ogen mogen richten op wat er te wachten staat. Maar te weten dat wij dat niet zijn. Wij verwachten het koninkrijk. Maar wij zijn als gemeente niet het koninkrijk. Wij hebben de sleutel gekregen, Heer. We mogen die bewaken. Mogen we die oppoetsen. Mogen we die gaan begrijpen. Mogen we die treasuren. Mogen we inderdaad het getuigenis van apostelen, van Petrus, rond die de Zoon van God zetten. En zeggen, Heer, dat is het getuigenis waar het om gaat. Dank u wel voor deze tijd, Heer. Ik weet dat ik weer lang gesproken heb. Maar mag u verheerlijkt zijn, ook hier doorheen. En de gemeente gebouwd. Halleluja. Amen.